Het is 8 uur. Misschien dat er nog iemand iets later binnenkomt, maar laten wij vast beginnen met het zingen van Psalm 135. En daarvan het tweede en het achtste vers. Psalm 135, vers 2. God is goed. Looft hem tezaam met gezang en snarenspel. En ook het achtste vers. Van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Vooral het laatste vers is typisch een vers dat betrekking heeft op de Pascha-maaltijd waar we straks van willen lezen. Dat het ook het getuigenis doorgaat van Gods grote daden. 2, God is goed. En 8, dan wordt dat ook doorverteld aan het volgende geslacht. 2 en 8 uit Psalm 135. Laten we eerst samen een zegen vragen over deze avond. Heren, we zoeken uw aangezicht midden in deze week, in deze voorbereidingsweek op de viering van het Heilige Avondmaal. En wij danken u dat wij hier samen kunnen komen of thuis mee kunnen luisteren en na mogen denken wat onze voorvaderen in uw woord gevonden hebben en bij elkaar hebben gebracht in dat formulier dat onze aandacht richt op de viering van dat avondmaal. Wij danken u, Heren, dat u ons die gelegenheid opnieuw geeft. Want wij hebben te beleiden en we bekennen het ook vanavond dat de tijd snel gaat en dat onze agenda's gevuld zijn en zomaar weer 3 maanden verder. En dan worden we er weer bij bepaald. Uw tafel van uw trouwverbond. Maar het is goed, Heren, dat u ons van tijd tot tijd daarbij stilzet om ons ook metterdaad te laten nadenken over uw grote daden. We mogen dat iedere zondag doen. We mogen dat doen als we uw woord thuis lezen. Als we voor uw aangezicht naderen in onze eigen binnenkamer. Maar u wil ons ook als gemeente van tijd tot tijd brengen tot de overdenking van uw wonderlijke werken. Tot gedachtenis van uw Zoon en van zijn werk. En Heren, u wil dat dan ook afbeelden wat hij heeft gedaan om dat te onderstrepen hoe echt en hoe waarachtig uw beloften zijn, straks in het gebroken brood en in de vergoten wijn. Heere, wij bidden of u ons deze avond wil leiden door uw geest in uw woord, ook als we dat aan de hand van een stukje onderwijs mogen doen uit dat formulier. Het bepaalt ons erbij dat u vanaf het Oude Testament af bezig bent geweest om in de belofte aan de voorvaderen te laten zien dat u de weg tot behoud ging openen. Dat u degene zou zenden die voor uw aangezicht kon bestaan in zijn werk. En we mogen u al zien oplichten, Heer Jezus, in inzettingen en instellingen en verordeningen in het Oude Testament. En die u vervuld hebt. En in juist ook de avondmaalsviering nog een keer bij ons onder de aandacht wil brengen. Zichtbaar en hoorbaar. Heren, wij bidden of we ons zo ook deze avond verder zouden mogen voorbereiden. Bereid u ons voor, Heren, op dat wonder om bij u aan tafel te mogen gaan en ons te schenken wat daarvoor nodig is. En ons ook door het werk van uw geest die geloofsgehoorzaamheid te geven. Heer, op ons is alles aan te merken. En als het erop aan zou komen van onze kant, dan is er niets waardoor wij ooit die plaats bij u zouden kunnen gaan innemen. Alles getuigt tegen ons. Maar het is toch uw belofte die voor zulke zondaren pleit. Het is toch de belofte in u vervuld, Heer Jezus, waarin u voor zondaren pleit. En wij bidden u om dat geloof dat met al onze verlorenheid en zondigheid uitgaat tot u. Misschien voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Om ook te gedenken met droefheid wat u hebt moeten doen, maar ook met vreugde en dankbaarheid dat u het hebt gedaan. En zo dragen we elkaar aan u op. U weet wat er in ons persoonlijk leven af kan spelen aan gedachten, aan worstelingen, aan vragen, aan vreugde, aan dankbaarheid. U weet ook hoe het met ons ervoor staat als het gaat in de voorbereiding. Heren, we kunnen ernaar uitzien, ernaar verlangen om uw dood te verkondigen. We danken u voor dat verlangen, maar we kunnen er ook zo tegenop zien. En we bidden dan of u onze blik wil richten op uw Zoon, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat onze blik en ons hart en onze ziel ruimte mag vinden in wat Hij spreekt vanaf het kruis. Het is volbracht. Heren, als we zo samen zijn als gemeente, deel van de gemeente, of thuis meeluisteren, is het ook goed om elkaars zorgen en noden en elkaars verdriet aan u voor te leggen. We mogen dat deze avond ook doen in het bijzonder voor onze zuster De Mooi, familie De Mooi uit de Witte de Witstraat. Als haar moeder op 90-jarige leeftijd nu op haar uiterste ligt. En we bidden, Heren, of u, haar moeder, ook in deze omstandigheden, als haar gedachten zo erg verward zijn en ze voor ons zo moeilijk en niet te bereiken is, toch of u haar onder uw hoede wil nemen. En of u de voorspraak wil zijn bij de Vader, als zij zelf niet in staat is om nog te bidden. Heren, we leggen haar in het laatste van haar aardse leven in uw handen en bidden om uw genade en ontferming. En ook voor een ieder die in de familiekring daar omheen staat en dat moet zien en afscheid zal moeten gaan nemen. Heren, geeft u dan ook troost en ondersteuning met uw genade en door uw woord. Heren, we brengen dat zo bij u. Het is ook goed om u te danken en te bidden, ook in de dingen die in ons leven zich afspelen. En zo zoeken we uw aangezicht. Verhoor ons, Heren. Niet om iets in ons, maar om Christus wil en op grond van zijn volbrachte werk uit genade. Amen. Ik lees met u een gedeelte uit Exodus. We bladeren een aantal hoofdstukken terug dan afgelopen zondag naar Exodus 12. En we lezen het gedeelte wat ons vertelt van de instelling van het Pascha. Dit ook met het oog op een stukje uit het avondmaalsformulier wat we vanavond onder de aandacht willen nemen. Exodus 12 en ik lees vanaf het eerste vers tot en met 28. De Heere nu had Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn, ze zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: aan de tiende van deze maand nemen een iegelijk een lam, naar de huizen van de vader een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal van de zielen, en iegelijk nadat hij eten kan. Zo zult gij rekening maken naar het lam. Gij zult u een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag van deze maand. En de ganse gemeente van de vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En ze zullen van het bloed nemen en strijken aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met de ongezuurde broden. En ze zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geen zins in water gekookt, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten. Uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Gij zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden van de Egyptenaren, ik, de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal uw lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult hem de Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Maar aan de eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen. Want wie het gedecemde eet en van de eerste dag af tot op de 7e dag, diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. En op de eerste dag zal er een heilige verzameling zijn, ook zult hij een heilige verzameling hebben op de 7e dag. Er zal geen werk op dezelfde gedaan worden, maar wat van iedere ziel gegeten zal worden, datzelfde alleen mag van ulieden toegemaakt worden. Zo onderhoud dan de ongezuurde broden, terwijl ik even aan dezelfde dag ulieder heren uit Egypteland geleid zal hebben. Daarom zult gij deze dag houden, onder uw geslachten, tot een eeuwige inzetting. De eerste maand, aan de 14e dag van de maand in de avond, zult gij ongezuurde broden eten tot de 21e dag van de maand in de avond. Dat er 7 dagen lang geen zuurdecem in uw huizen gevonden worden, want al wie het gedecemde eten zal, dezelfde ziel zal uit de vergadering van Israël uitgeroeid worden. Hij zij een vreemdeling of een ingeborene van het land. Ge zult niets eten dat gedecemd is. In al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zei tot hen: leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezin en slacht het Pascha. Neem dan een bundeltje hyssop en doop het in het bloed dat in een bekken zal wezen, en strijk het aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed, het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal geschieden als geen dat land komt dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft. Zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen, dit is de Heere een paasoffer, die voor de huizen van de kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het, gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had. Alzo deden zij. In de lezing van het formulier wil ik het stukje lezen dat net voorafgaat aan de drie vragen van de zelfbeproeving, want daar wordt namelijk ook gesproken van dat andere doel waartoe de Heer het avondmaal heeft ingezet en hoe wij ons daarop voor zullen bereiden. En dan slaan we even een stukje over en dan beginnen we verder nog een paar regels te lezen bij het tweede deel van het formulier. Dat begint met ten andere laat ons nu ook overdenken. Dus ik begin bij dat eerste stukje vlak voor de drie onderdelen van de zelfbeproeving. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig. Ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En dan lezen we verder bij dat tweede gedeelte. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij dat doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar al dus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Ten eerste, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, door de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren van God, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Tot daar. We willen daar straks samen verder over nadenken. We zingen samen nog een keer en nu uit Psalm 77, het zevende en het negende vers. Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En dan het negende vers. Door uw arm en alvermogen hebt gij Israël uitgetogen. Aan de hand van de verzen 26 en 27 willen we nadenken over dat tweede deel waartoe het avondmaal ook is ingesteld, tot zijn gedachtenis. En die twee verzen uit Exodus 12, 26 en 27, die lees ik nog een keer. En het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen: wat hebt ge daarvoor een dienst? Zo zult gij zeggen: dit is de Heere een paasoffer, die voor de huizen van de kinderen van Israël voorbij ging in Egypte toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich. In dit bezinningsuur komt de tekst dus uit een gedeelte waar we gelezen hebben hoe de Heere het Pascha heeft ingesteld. De opdracht gaf aan Mozes en Aaron om deze dingen aan de Israëlieten door te geven. Een instelling, een bevel, dat wat zij doen zouden. En het is een inzetting die ook alles te maken heeft met wat God gaat doen in Egypte en met wat God gaat doen voor het volk Israël. Na al die 9 plagen die al geweest zijn, waarin God zijn macht en zijn majesteit getoond heeft en bezig is geweest om dat volk uit Egypte bevrijd te krijgen, gaat de Heere nu een 10e plaag over Egypte brengen. Maar het bijzondere van deze 10e plaag is dat het nu niet alleen maar de Egyptenaren zal treffen, maar ook de Israëlieten. Alle eerstgeborenen zal de Heere gaan slaan in die nacht als hij met de verderfengel door Egypte trekt. En dat moet in herinnering blijven. Wat God gaat doen. Het moet in herinnering blijven omdat het te maken heeft met zijn bevrijdende werk voor het volk uit Egypte. De uittocht die aanstaande is. En als inzetting van God is de Pascha-maaltijd ook een symbool van wat hij doet ter verlossing. Het lam dat God aanwijst om dat te nemen en dat te slachten en dat klaar te maken en dat te eten, zodat je deel krijgt aan dat dode lam en het bloed dat aan de deurposten gestreken moet worden. En dat brengt de weg van bevrijding, van verlossing, van vrede. Waar het heel nadrukkelijk in dit gedeelte om gaat, is dat God dat heeft ingezet en een heilige opdracht geeft aan het volk Israël om dat jaarlijks te vieren, dat Pascha. En als God iets inzet, dan geeft hij het ook heel nadrukkelijk erbij hoe hij wil dat het gevierd en hoe het jaarlijks gevierd moet worden. De precieze omschrijvingen en de voorschriften, we hebben ze allemaal gelezen. We gaan er vanavond aan voorbij aan de meeste, omdat de tijd ons niet toestaat om daar nog dieper op in te gaan. Maar wel dat laatste voorschrift, waar eigenlijk alles samenkomt en waar dus aan de kinderen de opdracht als het ware meegegeven wordt: vraag maar aan je ouders wat dit nou voor een dienst is. Als uw kinderen zullen vragen: wat hebt gij voor een dienst? Dan komt in het antwoord wat de ouders moeten geven eigenlijk de hele samenvatting van Gods grote daden naar voren. God wil ook duidelijk hebben naar het volk Israël hoe het gevierd moet worden. Het is het lam dat in de plaats van dat volk, in de plaats van die eerstgeborene sterft en zo leven schenkt. En door zijn bloed redding uit het oordeel geeft. En het is duidelijk dat heel die instelling van dat Pascha en de vraag die de kinderen stellen vervolgens ook in de verkondiging daarvan zijn voortgang vindt. God heeft ons bevrijd door een offerlam te geven. Dat is eigenlijk samengevat het antwoord dat gegeven moet worden op die vraag. Omdat het herdacht moet worden. Het moet tot een gedachtenis zijn. En het volk mag nooit vergeten wat God in die nacht gedaan heeft voor zijn volk. Gods handelen in de uittocht en in de bevrijding uit de slavernij. Nooit vergeten mocht dat volk Israël hoe ze daar geknecht werden, hoe ze daar als slaven werden behandeld, hoe ze daar onderdrukt werden, hoe ze geroepen hebben tot God, hoe hun gebeden opgeklonken hebben en dat God een antwoord had gegeven. Ik heb uw gebeden verhoord, ik zal u ook gaan uitleiden. Nooit vergeten uit welke nood ze werden bevrijd. Maar ook steeds doorvertellen hoe God dat dan gedaan heeft. En in die herinnering moet het volk dat Pascha vieren. En een herinnering die tegelijkertijd dus een gedachtenismaaltijd is, waar een getuigenis gegeven wordt. Een voortgaand getuigenis naar de volgende geslachten. Het moet doorverteld worden. Het moet blijven klinken. En de volgende generatie moet het ook weten. En de generatie die het misschien niet aan den lijve ondervonden heeft, maar geboren is in Kanaan, moet het weten. Hoe zijn wij hier terechtgekomen? Dat heeft God gedaan met zijn wonderlijke hand en zijn machtige daden. Nooit Gods daden vergeten. Doorvertellen aan het volgende geslacht. Met welk doel? Psalmen kun je daarbij nemen, Psalm 78. Met het doel dat ook de volgende generatie op deze God hun vertrouwen leert stellen. Dat ook de volgende generatie gaat delen in het heil dat God heeft bereid voor zijn volk. Dat de volgende Joodse generatie het Pascha gaat vieren in de gedachtenis van Gods wonderlijke werken. Tot eer van hem. Tot heil van hun ziel. Nu leg ik de verbinding naar het heilig avondmaal, want het is helder en duidelijk dat het avondmaal in de plaats gekomen is van het Pascha. De Heer Jezus heeft dat zelf zo gezegd. Hij heeft dat Pascha gevierd met zijn discipelen. En terwijl hij het vierde, heeft hij die instellingswoorden van het heilig avondmaal gesproken. En heeft hij het toegepast op zichzelf. Wat eeuwen door is gevierd en als gedachtenismaaltijd is gevierd. En waar het getuigenis verder is gegaan, dat past de Heer Jezus nu toe op zichzelf. Dat lam dat geslacht is, het bloed dat opgevangen is, dat wijst naar mij. Ik ben dat lam Gods. En God heeft mij aangewezen om tot bevrijding uit het oordeel mijn leven te gaan geven, af te leggen. En in mijn bloed is er verlossing van de slavernij aan de zonde. Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En hij deelt het gebroken brood uit aan zijn discipelen als een teken en als een bewijs ervan. En het roept om geloof, om dat wat eeuwenlang verkondigd is, nou te zien, vervuld in hem. Om te geloven in hem. En zijn bloed, dat een volkomen verzoening is van al de zonden. En dat degenen die in hem geloven, de dood, de eeuwige dood, niet meer in hoeven. Maar verlost van de slavernij, van de zonde en van de Satan en van hun eigen boze hart, het leven mogen ontvangen. Uitgeleid gaan worden en zullen worden en gekomen in het beloofde land. Christus is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Daarom slachten wij komende zondag geen lam meer. Het bloed heeft gevloeid. Maar daar moet u ook eens over nadenken. Wij slachten geen lam meer. Het bloed heeft gevloeid. Het is volbracht. Doe dat tot mijn gedachtenis. En die uitspraak van de Heer Jezus herinnert heel sterk aan wat we nu hier in Exodus 12, waar het allemaal begon met het Pascha, ook gelezen hebben. Doe dat tot mijn gedachtenis. Als uw kinderen vragen, wat hebt gij daar voor een dienst? Dan moet de gedachtenis aan Gods grote daden doorverteld worden. Dan gaat het in de vraag van de jongeren aan ouders en in het antwoord van ouders naar hun kinderen om het voortgaande getuigenis van Gods grote daden. En ik zou willen dat dat ook met het avondmaal zo zou gaan. Thuis de kinderen vragen, wat hebben u nou gedaan daar? Wat was dat nou voor een dienst? Ja, avondmaal. Een lange dienst, ja. Maar wat is dat nou voor een dienst? En dat het getuigenis doorgaat wat God gedaan heeft. Wat de Zoon gedaan heeft. En wat de Heilige Geest doet. Want wat dat betreft is het Heilige Avondmaal ook een gedachtenismaaltijd in de zin dat er een getuigenis, een voortgaand getuigenis zal zijn. Op verschillende manieren. Het avondmaal is een getuigenismaaltijd van God. Naar zijn volk, naar zijn gelovigen. Naar degenen die misschien wel met veel schroom, maar toch niet kunnen blijven zitten omdat ze bij hem hun heil zoeken. Is het een getuigenismaaltijd van de Vader aan degenen die eraan zitten. Ik heb mijn Zoon gegeven. Ik heb mijn Zoon gezonden. En de bron daarvan was mijn eeuwige liefde voor zondaren. Een liefde die u niet hebt verdiend. Een liefde die u niet kan verdienen. Een liefde die u zich niet waard heeft gemaakt. Een liefde waar u ook niet op een bepaalde manier uzelf voor moet opwerken. Al zo lief heb ik de wereld gehad. De in zonde gevallen wereld. Dat ik mijn Zoon gezonden heb. Zie, gebroken brood, ingeschonken wijn. Als bewijs van mijn vaderlijke liefde getoond in het zenden van mijn Zoon. En het is een getuigenismaaltijd van de Zoon zelf. Als hij het uitdeelt. Dit is mijn lichaam. Het welk voor u gebroken wordt. Dit is mijn bloed. De beker van het Nieuwe Testament. In mijn bloed. Neemt. Drinkt alle daaruit. Want ik wil u er deel aan geven. Ik heb mijn lichaam niet verbroken en mijn leven niet afgelegd voor mijzelf. Maar voor dode zondaren in zichzelf. En ik wil het niet voor mezelf houden wat ik heb aan offer heb gebracht. Maar ik wil het uitdelen aan degenen die het nodig hebben. Dat is de maaltijd als getuigenismaaltijd van de Zoon naar zondaren. En van de Geest. En van de Heilige Geest die een getuigenis wil geven aan de tafel. Dat zo echt als ik dat brood, dat stukje brood aanneem en eet en in geloof gedenk aan wat Christus heeft gedaan. Dat hij in mijn hart mij verzekeren wil. Zo echt als je het proeft. En zo echt als je die beker in je hand houdt en de wijn proeft. Zo echt is zijn hartelijke liefde voor mij, de verloren zondaar. Een getuigenis van de Vader en de Zoon en de Geest naar degene die in geloof aangaan. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dan is er ook nog een getuigenis naar de andere kant. Gedachtenis als getuigenis van wat ik daar doe. Zijn werk gedenken. Aangaan aan de tafel van de Heer. Aangaan aan de tafel van het verbond. Die geweldige zin die een apart bezinningsuur vraagt. Maar opdat wij dan vast zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren. Omdat het zo moeilijk is te geloven. En zo vaak aangevochten is dat te geloven. Dat je er echt bij mag horen. Nam hij het brood en brak het. En gaf het. En zei: neem, eet. Tot mijn gedachtenis. Door te denken aan wat Christus heeft gedaan als borg, als zaligmaker, als verlosser, als heiland. Door het te vertellen als je kinderen ernaar vragen, wat hebt gij voor een dienst? En dat vertellen is eigenlijk de parallel van wat de Joden doen bij de viering van dat Pascha. Om het aan hun kinderen door te vertellen, de grote daden van de Here. En dat is meer dan herinneren alleen. Is eigenlijk verkondiging. Het brood nemen en eten, de beker aannemen en drinken heeft iets verkondigends in zich. En met een wat lastige uitdrukking misschien, maar als je daar aan de tafel zit en je ziet deze onderdelen van het avondmaal en je ontvangt ze, dat je ook in je gedachten en met je hart het present stelt voor jezelf. Waar wijst dit nou op? Wat betekent dit nou? Dit is mijn lichaam. Nee, niet op de Romeinse wijze dat we brood in vlees verandert en we echt van zijn lichaam eten. Maar toch die woorden. Dit is mijn lichaam. En als je het ontvangt, mag ik er deel aan krijgen. En dit is mijn bloed. En als ik het een slok neem, dan mag ik er deel aan krijgen. Het zo present stellen. Dat zijn lijden en sterven echt is. En waarachtig is gebeurd. Want zijn naam is, ik zal zijn die ik zijn zal. De betrouwbare, die doet wat hij gezegd heeft en die zijn belofte waar maakt. We zijn aan de avondmaalstafel niet bijeen om een dode Jezus te gedenken. We denken aan zijn lijden en sterven, maar hij is levend. En hij is present in de avondmaalsbediening. En hem dan ook present te stellen in je gedenken. Hij leeft om uit te delen. Heden, nu, op dit ogenblik. Gemeenschap oefenen met hem door het geloof die dood is geweest. Maar zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. Ik heb het gezegd, het is volbracht. En ik ben nu opgestaan en opgevaren om door mijn geest uit te delen wat ik werkelijk heb verdiend. Om echt deel te mogen hebben in vergeving, rechtvaardiging, heiliging, verlossing, eeuwig leven. En daarom is gedenken niet zozeer een zaak van je verstand, maar van je hart, van de kern van je bestaan, van wie je bent, hart en hoofd. Gedenken wat hij in het verleden gedaan heeft, opnieuw voor je zien en zo moed te grijpen uit wat hij heeft gedaan, want hij is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Om zo te delen in zijn offer en zijn gerechtigheid. Ja, met gemengde gevoelens, toch? Het breken van het brood, dat breekt ook iets in je, toch? Als je gedenkt zijn moeilijk leven, zijn leidend leven, zijn worsteling in Gethsemane, zijn geesteling, zijn kruisiging, dat maakt je eerbiedig en stil. Maar ook met een diepe vreugde. En ook met een blijdschap die je eigenlijk niet onder woorden kan brengen. Hij leeft, hij is opgewekt uit de dood, hij heeft het overwonnen. Hij is de koning met eer en heerlijkheid gekroond en dat geeft vreugde. Dat geeft blijdschap, dat geeft dankbaarheid. Het is eigenlijk, het is natuurlijk een zwak voorbeeld, maar het is eigenlijk de mengeling van de gevoelens van 4 en 5 mei. Waar je met 4 mei denkt aan het lijden wat geweest is en de doden die gevallen zijn. Voorafgaand aan de vreugde van de bevrijding. In de viering daarvan. En soms overheerst het gevoel van de 4e mei. Soms overheerst het gevoel van de 5e mei. Soms diep geraakt en onder de indruk van de wijn die vergoten wordt. Als teken van het bloed dat hij gestort heeft. En dat opgevangen moest worden in die schaal van dat paaslam. En dan gestreken moest worden aan de deurposten. Een teken van de dood die uitgevoerd moest worden, geëxecuteerd om het leven aan anderen te geven. En soms overheerst dat. Wat een wonder dat God onderscheid maakte waar in die laatste plaag geen onderscheid was. Allereerst geborenen, maar aan de Israëlieten gaf hij het middel tot verlossing. Wat een wonder. Wat een diepe verwondering dat wij van het middel van de verlossing van de middelaar mogen weten. Die zijn hele leven in dienst gesteld heeft tot verlossing. Van mijn zondaar. Het is heel opvallend dat het avondmaalsformulier daar de vinger bij legt. Niet alleen maar wijst op zijn lijden en sterven alleen. Op dat onschuldig veroordeeld worden en gekruisigd worden alleen. Maar die heel duidelijk stelt vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde. Geleden heeft. Ook de geboorte, ook het hele leven van Jezus in zijn opgroeien was al gezet in het kader van het volbrengen van de wet van zijn vader tot gehoorzaamheid en gerechtigheid in onze plaats. Hij is helemaal van begin tot eind mens geweest, zoals God het heeft bedoeld in het paradijs en waar wij zo'n puinhoop van hebben gemaakt. Helemaal is hij de mens geweest naar Gods hart. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd, tot aan de dood aan het kruis en de toren op die wijze van God over onze zonde, van een heel leven lang, vanaf onze geboorte tot onze laatste ademtocht. Plaatsvervangend gedrag. Vandaar dat we in het formulier lezen dat we ganselijk in onze harten vertrouwen. Als je dat nou gedenkt, als je dat nou in herinneringen brengt, als je dat nou in de tekenen en zegels van het avondmaal present gesteld ziet worden, voor ogen ziet, dat je dan je hele vertrouwen op hem stelt. Gedenken heeft te maken met geloven. En wie wil gedenken en wil geloven en zo zijn vertrouwen op de Heere wil stellen, die moet maar gewoon beginnen, helemaal terug in het Oude Testament. En zien al de beloften die God aan de voorvader al gedaan heeft en vervuld heeft in Christus. Dan heb je de hele wereldgeschiedenis tot nu toe als bewijs dat God doet wat hij heeft beloofd. In de aankondiging van de komst van de Messias, de man van smarten, die ook in het Oude Testament en hier al in Exodus 12 present gesteld wordt als degene die verlossing zal brengen. De Zoon van God die de vervulling is van al Gods beloften en die zo gezonden is. Het woord dat vlees geworden is, dat in de belofte tot onze voorvaderen kwam, maar in de volheid van de tijd mens werd om te vervullen alles wat van hem gezegd was. En dan zegt het formulier, niet alleen maar laten we Christus gedenken, Christus is gekomen, laten we hem gedenken, maar maakt het ook heel persoonlijk. Onze Heere Jezus Christus heeft alles te maken met wat we belijden. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon, onze Heere. En als Olivianus dat belijdend bespreekt in de catechismus, vraag en antwoord 34, waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver of iets dergelijks, maar met zijn kostbaar bloed vrijgekocht en van alle heerschappij van de duivel heeft verlost. En ons zo tot zijn eigendom gemaakt. En een goed verstaander hoort allerlei lijnen naar zondag 1. De enige troost, niet meer van mezelf, maar het eigendom van deze Jezus Christus. Die zijn lichaam gaf en zijn bloed liet vergieten. En dan komt de lijn weer terug naar het avondmaal, opdat wij tot onze troost het avondmaal mogen vieren. Wat is de troost? Mijn enige troost is dat ik niet meer van mezelf ben, maar van hem ben. En hoe ben ik dat geworden? Omdat hij met zijn bloed mij gekocht heeft. En dan mag ik aan de tafel de tekenen daarvan zien. Gebroken brood en vergoten wijn. Die ons vlees en bloed heeft aangenomen. En zo wordt Christus in het volle licht geplaatst aan de tafel. Waarachtig God, waarachtig en rechtvaardig mens. En zo heeft hij de toren van God, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde, voor ons gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons vervuld. Hij heeft het gedaan en het geloof eigent het toe voor mij. In de belijdenis dat dit het enige offer is dat mij behouden kan en dat mij behoudt. Omdat ik lig onder de toren van God van nature. Het is de tweede keer in het formulier dat er over de toren van God gesproken wordt. Een paar regels verderop zometeen wijst Olivianus er nog een keer op, voor de derde keer. Het kwam aan de orde in de zelfbeproeving. Als we moeten nadenken over onze zonde en ons moeten verootmoedigen voor God, aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, heeft gestraft aan zijn lieve zoon met de bittere en smadelijke dood aan het kruis. Dus in de voorbereiding denken hoe groot is de toren van God. Zo groot dat ik er eeuwig onder had moeten verzinken. En als nu het avondmaal wijst op Christus, als het lam Gods dat de zonde der wereld draagt en wegdraagt, dan betekent dat hij onder die toren van God eeuwig gaat verzinken. De angst der hel, de verlatenheid van God. Hij ondergaat het. Van het begin van zijn menswording af tot aan het einde op het kruis. En daar in alle hevigheid. Om ons hele leven te verzoenen. Moet Jezus levenslang lijden. Hij kreeg levenslang. Om ons het leven te geven. En gebogen gaat hij onder de last van onze zonde, onder de last van Gods toren, die geen zonde heeft gekend en geen zonde heeft gedaan, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dan lezen we een formulier, maar uiteindelijk is het veel meer dan een formulier. Het is de bijeenbrenging van allerlei schriftgedeelten die hiervan getuigenis afleggen. Van Gods grote daden. Zie het Lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Zie de Heer Jezus. En dat is gedenken aan de avondmaalstafel. Als je het brood eet en de wijn drinkt. Zie hem gaan in die weg tot verlossing van een zondaar. Kom met hem mee. Achter hem aan. Volg hem. Op die kruisweg. Zie hem in Gethsemane. Zie hem voor Caiaphas. Voor Herodes. Voor Pilatus. Zie hem als de gesmade. Als de gestriemde. Als de verachte. Als de gebondene. Als de gekruisigde. Als de onschuldige. Die toch schuldig wordt verklaard. Met alle gevolgen van dien, vervloeking en angst van de hel. In die verkondiging van deze Christus ligt de trekkende liefde van de koning. Om zondaren tot zich te brengen. Om aan de tafel, zoals Hooglied het zegt, zijn geliefden in de binnenkamers te brengen van dat heilgeheim. Ik voor u. En dat we zijn hele lijden, van begin tot aan het kruis, zien in die machtige structuur van het opdat. Hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Hij gesmaad, opdat ik straks in het oordeel nooit meer te schande gemaakt zal worden. Hij onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht van God vrijgesproken worden. Hij zijn gezegend lichaam aan het kruis laten spijkeren, om het handschrift van mijn zonde, die brief met hanenpoten en vlekken en allerlei vuil, daar aan te hechten. Onze vervloeking op zich geladen. Opdat hij ons met zijn zegening zou vervullen. Vol zou maken door zijn geest van zijn zegeningen. Hij van God verlaten. Opdat wij tot God genomen en nooit, nooit, nooit meer door hem verlaten zouden worden. Avondmaal vieren is gedenken. Gods grote daden. Christus. In mijn plaats. Die bereid is om mijn straf te dragen die ik heb verdiend. Als het Lam Gods dat mijn zonde wegdraagt. En dat op deze wijze in zijn bloed het Oude Testament, het Nieuwe Testament heeft gesloten, rechtsgeldig gemaakt. En dat testament gaat open. Ja, dat is het wonder. Bij ons gaat een testament open als iemand gestorven is. Nou, hij is gestorven. Maar hij is opgestaan om nou zelf de executeur testamentair te zijn. En uit te delen van wat hij daar heeft beschreven. En de erfenis die zwart op wit staat, uit te delen aan een ieder die als een arme bedelaar komt vragen. Niet voor niets, zegt de Heer Jezus, op de grens van dat oude en dat nieuwe verbond. Deze beker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En zo heeft hij met zijn dood en bloedstorting het Nieuwe en Eeuwige Testament, het verbond der genade en van de verzoening besloten toen hij zei, het is volbracht. Dat gedenken we. Dat getuigen we. Dat vertellen we aan de volgende generatie. Laten we samen danken. Heere, wat een evangelie om door te geven. Een evangelie dat inderdaad een goede boodschap is voor slechte mensen, verloren mensen. Mensen die hebben gezondigd en de buitenste duisternis zich hebben waardgemaakt, maar u kwam en u wees op dat lam. Ja, u stelde het zelfs in. Neem een lam en slacht het. En u gaf de precieze aanwijzingen hoe een Israëliet en zijn gezin door die oordeelsnacht heen kon komen. Als het die voorschriften zou geloven en zo gelovig zou uitvoeren. En zo nam u in de nacht waarin u verraden werd, Heer Jezus, het brood. Brak het. U nam de beker, zegende die en gaf die rond. En u betrok dat alles op uzelf. En u hebt het gedaan. En dat is de goede boodschap van het is volbracht. En dat nu gepredikt wordt en getoond wordt in de tekenen en zegelen van het avondmaal. Opdat een ieder die gelooft door uw geest versterkt en bemoedigd zou worden. En zijn hoop des te meer op u zou stellen. En zich hoe langer hoe meer aan u zou overgeven. Om zo uw grote daden te gedenken, ervan te spreken. En we bidden, Heere, opdat ook het volgende geslacht het persoonlijk mag leren en mee aan mag gaan zitten. Om te zeggen, dit is onze God. Ons deel, ons eeuwig goed. Heere, we bidden of wij zo door u voorbereid ook komende zondag mogen gedenken. En het brood en de beker mogen nemen tot uw gedachtenis om u de eer te geven. En wat een wonder, Heere, dat u van zulk uitschot de eer wil ontvangen. Dat het u niet te min is om tussen de hoeren en de tollenaren en de overspeligen en de rovers te zitten die tot u komen gevlucht. Het werd ver zelfs van u gezegd toen u op aarde was. Hij ontvangt de zondaars en eet met hen. Heren, laten we zo, als het u niet te min is om tussen zulke zondaren te zitten, dat het voor ons ook niet te min zal zijn om zo'n zondaar te zijn aan uw voeten. Om de vreugde te mogen zien, het is volbracht. Heere, schenk ons dat geloof. Bewaar ons er ook bij. Voed u het, versterk het. En zo dragen we elkaar aan u op en we bidden of u en ieder van ons wil geven wat nodig is om, zoals u het vraagt, uw grote daden te gedenken. Met een oprecht hart. In de waarachtige liefde tot u. En in de oprechte gehoorzaamheid aan u. Ja, in dat geloof. Dat zegt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Bewaar ons op weg naar huis. Wil ons veilig thuis brengen. Wees met hen die misschien alleen thuis komen. Geef hen in het bijzonder ook uw genade en uw ontferming te mogen ervaren van die wonderlijke belofte dat u zegt, ik ben met u, al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Vergeef alle zonden en hoor ons om Christus wil, uw Zoon, onze Heere. Amen. Laten we samen nog een keer zingen en nu uit de 78ste psalm. Psalm 78 en daarvan het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. Een wet om naar te leven die Israël zijn nageslacht moet leren. 78:3. Laten we naar huis gaan met de zegen beden. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.